Ja, een heel goedenavond. Fijn. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Fijn dat u ook blijft. Want er loopt iemand weg. Nou, die ken ik wel, die wegloopt. Die komt alweer terug. Wij denken vanavond na over twee onderwerpen. En meestal als ik een cursus geef over het huwelijk, dan doe ik dat in twee avonden. Maar vanavond doe ik dat dus in één avond. Dat heb ik al eerder gedaan, ook in één avond. Dat is ook wel mooi, omdat ik denk dat communicatie in het huwelijk, echte communicatie en ook intimiteit, dat dat zeker met elkaar te maken heeft. Dus wat dat betreft komt het ook wel goed uit om het samen te bespreken. Maar ik zou eigenlijk meer willen zeggen en delen met u dan waar ik de tijd voor heb. Dus ik moet een beetje woekeren met de tijd om het in één avond een beetje rond te krijgen voor middernacht. Maar we zullen zien hoe ver we komen. We willen als eerste nadenken over communicatie in het huwelijk. En dat communicatie is natuurlijk heel belangrijk voor het huwelijk. In het woord communicatie zit ook het woord commune. Ik doe hem iets hoger. En het woord commune, dat betekent gemeenschap. Dus het is door te communiceren met elkaar dat je ook contact hebt met elkaar, dat je ook één wordt met elkaar. Dat is de bedoeling van het huwelijk. De Heer God heeft man en vrouw gemaakt om één te worden. En die eenheid die komt er ook tot uiting in dat je met elkaar deelt, dat je ideeën met elkaar deelt, dat je gedachten met elkaar deelt en dat je ook gevoelens met elkaar deelt. Dat je daar open en eerlijk over bent en dat je leert communiceren met elkaar. Nou, daar willen we als eerste dus in het tweeluik van vanavond met elkaar over nadenken. Het huwelijk is bedoeld als de meest intieme van alle relaties. Ik denk ook dat mannen en vrouwen in het huwelijk het meest intiem kunnen worden van alle menselijke relaties die je maar kunt bedenken. Maar dat gaat niet zonder communicatie. Dat gaat niet zonder communicatie. En uit onderzoek blijkt dat 86% van de huwelijken die strandt, dat veroorzaakt wordt door gebroken communicatie. Doordat de communicatiekanalen dichtslibben. Dat op een gegeven moment man en vrouw steeds minder met elkaar praten, steeds minder echt met elkaar praten. En dat je dan elkaar kwijtraakt en dat je geen contact meer met elkaar hebt. En dat je dan op een gegeven moment denkt, waarom ben ik eigenlijk nog getrouwd met hem of met haar? Ik zal een citaat voorlezen van uit een artikel wat ik een keer heb gelezen, waarin ook Ron van der Spoel wordt aangehaald. Uit verhalen van huwelijken die misliepen blijkt vaak dat het fout ging toen er niet meer werd gepraat. Dominee van der Spoel haalt een Amerikaans onderzoek aan dat aantoonde dat 7 op de 10 echtparen niet verder komen dan informatie uitwisselen. Ik ga zo meteen praten over verschillende niveaus van communicatie. Maar als je alleen maar informatie met elkaar uitwisselt, is dat ook niet natuurlijk echt open en eerlijk en intiem. Ook in christelijke huwelijken wordt onvoldoende gepraat, constateert dominee van der Spoel. Waarom? Omdat praten en het uiten van gevoelens kwetsbaarheid vereisen. Vrouwen bijvoorbeeld durven niet open te zijn. Soms uit angst voor pijn of teleurstelling. Soms om de lieve vrede wil. Ach, laat maar. Het komt wel weer goed. Maar die vlucht eindigt niet zelden in de eenzaamheid van een zwijgend huwelijk. De eenzaamheid van een zwijgend huwelijk. Dat kan heel benauwend zijn, heb ik gemerkt. En tenslotte komen ze dan bij mij, zegt Ron van der Spoel. Dominee, kunt u niet eens met hem praten? Ja, dat is wel een bepaalde diagnose die natuurlijk ook wel pijnlijk is. Iemand anders heeft geschreven, je huwelijk komt op den duur toch in een soort sleur. Door de drukte op het werk en in het gezin, we hebben 3 jongens, werden onze gesprekken vooral informatief. Hoe ging het vandaag? Nog wat bijzonders bij de post. Wat zullen we eten? Je door de weekse leven raakt vast in een schema, dus door de drukte en door alles wat zich aandient en door alle zorgen die je hebt en alles wat je bezighoudt, dat het echte gesprek met elkaar er soms gewoon niet meer is. Ik heb een keer gehoord van een man die voor straf 2 weken niets meer zei tegen zijn vrouw. Dat is kwalijk. Dat is heel kwalijk. En een man die ronduit tegen zijn vrouw zei, nou, voor mij hoeft dat niet meer om zo met elkaar te praten. Maar zo'n houding is fataal voor het huwelijk. Mijn vrouw en ik hebben, toen wij 5 jaar getrouwd waren, hebben wij voor het eerst meegedaan aan een weekend van de christelijke organisatie Marriage Encounter. Wij waren erop gewezen door vrienden van ons. En wij zijn in 1991 getrouwd, dus dat was in 1996. Toen was het nog minder gewoon om ja, aan zoiets deel te nemen. Dus wij maakten onszelf verdacht. Wij gingen naar een weekend over het huwelijk. We merkten, oh, hebben jullie dan problemen? Maar dat was helemaal niet het geval. Maar achter ieder huwelijk ligt de mogelijkheid van een beter huwelijk. En de communicatie kan zich altijd verdiepen. En ik moet zeggen dat dat huwelijk... Dat weekend mij diep heeft geraakt. Echt, ik ben daar... Dat heeft me heel veel gedaan. En wij hebben... Dat weekend gaat over communicatie in het huwelijk. En de slogan van deze organisatie is... Als je van elkaar houdt, maak je tijd vrij voor echte communicatie. En in het weekend word je een soort instrument aangereikt. Ook een hele eenvoudige methode eigenlijk aangeleerd om echt te gaan zitten en goed met elkaar in gesprek te komen. En een paar dingen die ik in dat weekend heb geleerd wil ik vanavond ook met jullie delen. Maar ik heb toen echt getuigenissen gehoord van echtparen. Dat is een weekend waarin dan altijd ook echtparen achter de microfoon delen. Dus dat is dan het team wat zo'n weekend verzorgt. En die echtparen hebben vaak grote moeilijkheden met elkaar gehad. Waren elkaar soms echt kwijt. Sommigen stonden op het punt van scheiden. Maar hebben dan toch op een gegeven moment de moed gevat en de wil gevonden. En gewoon zijn het gaan doen om echt weer met elkaar te gaan praten. En dat door deze manier van leren praten met elkaar, dat ze elkaar weer meer en meer vonden. En dat gewoon ja, de nabijheid weer toenam. En die getuigenissen, die openheid en de kwetsbaarheid die echtparen in dit soort weekenden dan ook geven. En hoe kwetsbaar ze zich opstellen en ook over hun moeilijke tijden delen, dat raakt mij heel erg diep. Ik vind dat zo mooi als het dan weer goed wordt, als het weer veel beter wordt. En dat kan echt ook door te kiezen voor echte communicatie. De dialoog, het gesprek, de communicatie met elkaar, die kan zich veel verder verdiepen. Ik ga praten over een paar niveaus van communiceren. En even kijken, ja, ik zal er 5 noemen, maar het gaat eigenlijk vooral om de 2e, de 3e en de 4e. Dus de 1e en de 5e mag je misschien ook wel vergeten. Want je kunt er geen 5 onthouden, maar je kunt er wel 3 onthouden. Maar goed, de 1e is het niveau van clichés. Heb je lekker geslapen? Hoe is het? Wat eten we vanavond? Allemaal lekker weer. Clichés. Oké, 1e niveau. Niet echt. Niet echt de ontmoeting met elkaar. Het 2e niveau is het uitwisselen van informatie. Ik zei al dat Ron van der Spoel had gezegd, uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de huwelijken in de communicatie niet verder komt dan het uitwisselen van informatie. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je moet informatie aan elkaar doorgeven. Hoe laat eten we vanavond? Wat gaan we vanavond doen? Wat staat er in de agenda? Hoe laat komt Pietje van school? Informatie aan elkaar doorgeven is natuurlijk heel belangrijk om samen te leven. Je moet elkaar informeren van de nodige feiten, over de nodige feiten en zo. En dat is dus ook wel belangrijk om praktische dingen goed te laten lopen. De lesroosters van de kinderen, de huishoudklussen, de afspraak met de tandarts, de uitnodiging van de buren. En als je slordig bent met dit soort communicatie kunnen er misverstanden ontstaan. Maar als je alleen maar feiten met elkaar uitwisselt, dan zeg je niks over jezelf. Dan laat je jezelf niet kennen. Dat is een belangrijke observatie. Alleen maar feiten doorgeven aan je vrouw of je man, dan kun je jezelf volledig verborgen houden. Dan gaan niet de maskers af. Dan word je niet open en eerlijk. Dan leer je niet de persoon echt kennen. Dan hebben we... Ik hou het even bij 1, 2 en 3. Dus het 1e is het uitwisselen van informatie. Het 2e is het uitwisselen van meningen. Dus dat je zegt wat je vindt van iets. Dat je gewoon je mening geeft over een bepaalde gedachte of over een bepaald gedrag of over wat er is gebeurd of wat, enzovoort enzovoort. Dan kom je al wat dichter bij de ander. Het 1e zou je conversatie kunnen noemen, dat je met elkaar zit te converseren. Het 2e is discussie. En in het huwelijk is het ook belangrijk dat je met elkaar discussieert. Als het goed is, denk ik, in een goed huwelijk botsen de meningen ook wel. Zijn er ook botsende meningen? Ik denk dat conflict heel normaal is voor een huwelijk. Conflict is zelfs ook goed, denk ik. Als er nooit conflict is. Ik heb heel wat stellen het huwelijk van mogen inzegenen. Wat ik al eerder heb gezegd, hebben we dan meestal een hele serie gesprekken met deze mensen gehad. En wij hebben altijd ook de vraag gesteld van, hoe is het met jullie relatie wat betreft conflict? Hebben jullie ruzie gehad? Kan je iets vertellen over hoe dat gegaan is met conflict? En hoe is dat verlopen? Kunnen jullie een beetje conflict hanteren samen? Kan je een beetje conflict aan? Want als er nooit conflict is, dan is het waarschijnlijk zo dat de een alles bepaalt en de ander altijd daarvoor buigt en altijd meegaat met de ander, maar dat is niet gezond. Dus je bent twee verschillende personen, je bent man en vrouw, en je hebt verschillende meningen, je komt uit verschillende gezinnen, je komt uit verschillende achtergronden en culturen, en meningen botsen ook, en daar moet je ook gewoon over praten. En als je dus je mening geeft, dan leer je de ander ook kennen in zijn of haar mening. Dus dat is wel een wat dieper niveau dan dat eerste niveau. En dan het derde niveau, dat is dat je ook kan leren praten over gevoelens. Dit is trouwens, ik geef nu niet echt een bijbelstudie. Hè? Deze dingen kun je eigenlijk, dit is voor iedereen natuurlijk ook heel relevant. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat wij als christenen ons ook van deze dingen bewust zijn. Ik denk wel dat we in de Bijbel ook tegenkomen. Bijvoorbeeld, ik kan het wel bijbels onderbouwen dat het belangrijk is om open te zijn ook over jezelf en over je gevoelens. Want Paulus zegt tegen de Korintiërs, onze mond heeft zich naar u toe geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open, maar bij u of bij ons vindt u niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Dus waarom ging het mis tussen Paulus en de Korintiërs? Paulus was wel open naar de Korintiërs toe. Hij zegt, ons hart staat voor jullie open. Wij hebben ons hart met jullie gedeeld. We hebben onszelf met jullie gedeeld. Dat zegt hij ook vaak tegen de gemeente. Paulus deelde niet alleen zijn onderwijs. Hij deelde ook zijn leven met de gemeente. Hij was een transparant persoon. Je kon zijn hart voelen en proeven als je met hem omging. Dat is die openheid. Maar de Korintiërs die waren gesloten naar Paulus toe. Die waren niet open en eerlijk over wat ze dachten en over wat ze voelden. Hun binnenste hielden ze verborgen voor Paulus. Je zou eigenlijk wat Paulus zegt kunnen parafraseren, dat hij zegt, wij van onze kant hebben niets verborgen gehouden, niets achtergehouden. Wij zijn open en eerlijk geweest, maar jullie zijn dat niet geweest tegenover ons. En die houding die leidde uiteindelijk tot een gebroken relatie tussen Paulus en de gemeente. Dus het is belangrijk in het huwelijk ook, weer even terug naar het huwelijk, dat je leert om open te zijn. En dus ook, derde niveau, open te zijn over wat je voelt. Hoe staat het hier beschreven? Het uitwisselen van gevoelens, dat gaat nog meer over jezelf. Daarmee laat je jezelf kennen. Bij positieve gevoelens gaat dat nog niet zo moeilijk. Maar het praten over ergernissen, het praten over onzekerheden, frustraties, angst en boosheid, dat maakt je kwetsbaar. Want angst voor afwijzing ligt ten grondslag aan het binnenhouden van gevoelens. Bijvoorbeeld als je ergens boos over bent of gefrustreerd, dat ligt dicht bij elkaar, dan denk je nou, ik uit het maar niet, ik zeg er maar niks over of ik laat het maar niet blijken, want je bent dan bang hoe de ander erop zal reageren. Dus je bent bang om afgewezen te worden en dus hou je het allemaal maar binnen. Maar dat is niet goed. Boosheid kan er gewoon zijn. Boosheid, dat zeg ik straks, maar Het is niet zondig om je boos te voelen over iets. En die boosheid zit er gewoon. En je kunt het wel verzwijgen, maar het speelt toch een rol. Dus je kunt er ook maar beter wel over praten, denk ik. En als dat lukt om ook over die negatieve emoties met elkaar te praten, dan stel je je kwetsbaar op. Liefde kan die angst voor afwijzing wegnemen. En andersom, ook als je kwetsbaar opstelt, kun je ook onvoorwaardelijke liefde gaan ervaren. Dus, ja, ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken wel uit mijn eigen huwelijk, ons eigen huwelijk, dat wij hebben ook heel veel gebotst. Ik bedoel, mijn vrouw en ik zijn echt heel verschillend ook. We hebben nog steeds soms conflict, maar we kunnen dat heel goed hebben. We weten dat de basis gewoon heel goed is en dat we diep en intens veel van elkaar houden. Maar ik kan me echt wel herinneren dat we soms elkaar wel echt emotioneel kwijt waren, dat we echt gewoon, dat er geen nabijheid was, geen intimiteit, maar dat we toch dan het gelukt is om te zitten en erover te praten en ook die negatieve emoties toch te uiten en je mening en ook wel een felle discussie te hebben, maar dan toch elkaar te horen, elkaar te kennen, te leren kennen in zo'n conflict. Oké, je kan je ook in de ander verplaatsen, hoe is het voor de ander? En dat je ook de gevoelens van de ander gaat begrijpen. En dat wij soms juist de meest diepe momenten van nabijheid hebben ervaren nadat we dat conflict dan hebben opgelost en dat we elkaar dus ook emotioneel hebben ontmoet. Je kunt spreken over je emotioneel ook blootgeven aan een ander. Dat je dus inderdaad je maskers afdoet en je hart laat kennen. En dan bedoel ik met het hart, hè, volgens het Hebreeuwse manier van denken is het hart ook de zetel van de emoties. Dat je dus ook je emoties durft te laten kennen aan de ander en dan op die manier elkaar ontmoet. Een echte ontmoeting met elkaar. Dat is mooi. En dat gebeurt ook in andere relaties. Dat gebeurt ook tussen vrienden en in de gemeente. En dat gebeurt soms in de wandelgangen. Dat iemand gewoon even heel open en eerlijk is. Ook over wat hem innerlijk bezighoudt. Hoe voel je je? Wat gaat er in je om? Wat houdt je bezig? En er kunnen soms ook tranen bij zijn. Maar dat is mooi. Daarmee geef je een ander ook wat. Hè? Als je dus bereid bent om jezelf zo je innerlijk te laten kennen aan een ander, dan geef je een ander ook wat. Ik heb zo vaak gesprekken gehad met mensen en heb ik ook gezegd, dank je wel voor je kwetsbaarheid, dank je wel voor het vertrouwen, dank je voor de openheid die je hebt getoond, dat ik je mocht ontmoeten in hoe je bent en wat er van diep van binnen in je omgaat. En dat de maskers afgingen en dat je dan gewoon echt, wat ik noem, een echte ontmoeting hebt met iemand. Zo vaak zijn onze ontmoetingen ook in alle andere relaties misschien wel zo oppervlakkig. Maar er zijn ook mensen, ik ken ook wel wat mensen die dan, als ze naar je toe komen, heel snel op dat diepere niveau zitten. Heel snel doorvragen naar eigenlijk wat er echt toe doet in het leven. Dat is mooi. Dat is ook een kunst die we mogen leren opbouwen. Een kunst die we mogen leren, aanleren. Om in de gesprekken met anderen, niet alleen in het huwelijk, om echt de anderen gewoon aan te kijken en dan die vragen te stellen waardoor de ander inderdaad zich kan openen. Je zou kunnen zeggen, je kunt een ander tevoorschijn luisteren. Je kunt een ander zo bevragen dat hij of zij de kans krijgt zich te laten kennen. Dat is echte communicatie. Het vijfde niveau, hè, dus die drie moet je even onthouden. Die eerste en de vijfde mag je vergeten. Maar hier wordt gesproken over het diepste niveau van communicatie is dat van de intimiteit. Het helemaal vertrouwd zijn met elkaar. Het ervaren van verbondenheid en kameraadschap. Intimiteit ontstaat als alles is gezegd. Woorden zijn niet nodig. Er zijn geen onuitgesproken zaken, geen verwijten. Het is goed zoals het is. Dat vind ik prachtig. Het niveau van intimiteit. Het is goed zoals het is. Je bent door en door vertrouwd met elkaar. Je kent elkaar door en door. Maar dat komt wel door echte communicatie. Nou, nog een paar dingen daarover. En dan gaan we naar de tweede luik van vanavond. Van dit tweeluik. Om te kunnen praten over je gevoelens is het belangrijk dat je je bewust bent van je gevoelens. Wat zijn gevoelens eigenlijk? Gevoelens zijn innerlijke spontane reacties op een persoon, of een plaats, of een situatie die we ervaren of waar we aan denken. Nou, dat is een mondvol, ik zal het herhalen. Wat zijn onze gevoelens? Dat zijn onze spontane innerlijke reacties op bijvoorbeeld iemand. De plek waar je bent heeft invloed op hoe je je voelt. De situatie waarin je verkeert heeft invloed op hoe je je voelt. Maar het kan ook zijn dat je gevoelens, dat je spontane innerlijke reacties hebt, niet vanwege wat je ervaart, maar waar je aan denkt. Alles wat u vandaag heeft gedaan en heeft meegemaakt, heeft ook invloed gehad op uw gevoel. U zit vanavond hier, u luistert naar mij en mijn onderwijs aan u doet ook wat met uw innerlijk. Als u het waardevol vindt en als u het boeiend vindt en als u zegt het is de moeite waard om hier te zitten, dan voelt u zich waarschijnlijk prettig bij deze momenten van onderwijs. Maar als u zich ergert aan mijn manier van spreken, of als u denkt, waarom had die man niet een colbertje aan vanavond, dan zit u zich te ergeren. Dat heeft invloed op uw gevoel. Dus alles wat je van... Denk maar eens aan deze dag. Maar alles beïnvloedt ook je innerlijk. En het is goed om daar ook bij stil te staan. Van, heb ik wel door wat de dingen met mij doen? Heb ik wel door wat een persoon... De invloed die een persoon heeft op mijn innerlijk... of de situatie waarin ik terecht ben gekomen. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van onze gevoelens. Zelfkennis is belangrijk om ook te leren communiceren. Ja, en dan iets... Een laatste wat ik wil noemen is dat het ook belangrijk is om te leren luisteren. Ik heb al iets gezegd over dat je een ander tevoorschijn kan luisteren of bevragen. Maar... luisteren is niet zo makkelijk altijd. Misschien zijn er wel weinig mensen die echt goed kunnen luisteren. Maar luisteren is wel de sleutel naar echte communicatie. Vaak hebben we het niet goed geleerd. Luisteren doe je ook met je hele lichaam. Als je met iemand zit te praten en de ander vertelt jou dingen, maar jouw ogen dwalen rond... dan is dat niet goed voor de communicatie. Of je begint te gapen, is ook niet heel fijn voor de ander. Het ergste wat mij kan overkomen als ik voor een groep mensen sta... is dat mensen op hun horloge beginnen te kijken. Gelukkig gebeurt dat niet al te vaak. Of je kan ook iemand met nietszeggende ogen aanstaren. Dan zit je zo te luisteren, maar... Iemand, of bijvoorbeeld je zit te vertellen aan iemand en ander zit je aan te staren, maar je vraagt je werkelijk af, zit hij met zijn gedachten niet op Hawaii in plaats van dat hij naar mij zit te luisteren? Of als je vrouw wat tegen je zegt en je zit onderwijl op je telefoon of je zit in de krant te lezen. Dat overkomt mij ook nog wel eens. Dat Lois eens tegen mij praat en dat ze echt boos wordt omdat ik toch eigenlijk op mijn telefoon zit te kijken. Dus luisteren doe je ook met je hele lichaam. Een valkuilen voor het luisteren. Er zijn allerlei valkuilen voor echt goed luisteren. Ik zal er een paar noemen. In dat weekend dat wij gevolgd hebben. En ik wil u echt aanraden om er ook over na te denken. Ik wil u aanraden om ook op internet te kijken naar de weekenden van Protestant Marriage Encounter in Nederland. Protestants Marriage Encounter Nederland. Die weekenden zijn echt gewoon heel erg goed. Er is een hele lijst van luistervalkuilen komt dan ook aan bod. Maar bijvoorbeeld iemand vertelt wat even in de ik-vorm... Stel dat ik in een luistervalkuil val of stap. Iemand anders vertelt wat aan mij en ik begin gelijk raad te geven. Maar anderen zitten vaak niet op onze raad te wachten. Anderen vertellen iets niet om raad te verkrijgen. Maar anderen vertellen ons iets om met ons te delen. Of een andere valkuil is dat je gelijk gaat... zoeken naar oorzaken. Dus iemand begint zijn verhaal te vertellen en die heeft een beetje verteld over wat hij met je wil delen. En je zegt van, oh ja, maar dat komt hierdoor of dat komt daardoor. Weet je? Want je gaat het soort van analyseren en je gaat het uitleggen. En je gaat de oorzaken van het probleem wat de ander met je deelt, ga je gewoon even zelf vertellen aan de ander. Een oordeel geven is natuurlijk ook niet echt goed voor het luisteren. Iemand anders vertelt iets kwetsbaars en jij zegt, ja, dat vind ik echt belachelijk. Ja, nou zeg ik het een beetje grof. Maar dat gebeurt heel erg veel. Dat er gewoon gelijk een oordeel gegeven wordt. Maar zeker als het gaat om emoties, om het delen van emoties. Emoties worden niet gedeeld. Laat me dat even opzoeken hier. Gevoelens worden niet geuit om beoordeeld te worden... zodat je ze moet gaan verdedigen of verklaren. Maar gevoelens worden geuit om ze te aanvaarden zonder commentaar. Dus gevoelens worden niet geuit om ze te gaan beoordelen. Dat neemt de veiligheid natuurlijk weg. Als iemand bijvoorbeeld... Wat ik net al zei, boosheid. Hè? Ik denk ook trouwens een belangrijke opmerking hierbij die ik ook wil maken is dit. Dat ik zei het al even, maar toch wil ik het nog noemen. Dat emoties zijn niet goed of slecht. Anders gezegd, emoties hebben geen morele waarde. Je bent niet een slechter mens als je je verdrietig voelt. Verdriet hebben, je verdrietig voelen, verdrietig zijn maakt je niet een slecht mens. Iedereen heeft verdriet in het leven. Je kunt in diepe rouw zijn vanwege verlies. Je kan verdriet hebben over dingen uit je verleden. En dat die emotie van verdriet is niet slecht, is niet zondig. En zelfs boosheid, wat ik al zei, emoties van boosheid. Je kunt heel terecht boos zijn over bepaalde dingen. Je kunt van binnen echt boos zijn. God is ook toornig. Jezus was heel boos over bepaalde dingen. Maar Jezus heeft nooit gezondigd. Er staat in de Bijbel, in je boosheid zondig niet. Vanuit je boosheid kan je gaan zondigen. Maar het gevoel van boosheid, als jij terecht boos bent, in ieder geval, jij beleeft bepaalde dingen op een bepaalde manier en daar ben je boos over. En als je dat dan uit in je huwelijk naar je man of naar je vrouw toe en de ander wordt, die veroordeelt jouw gevoel van boosheid, dan is dat niet terecht. Dat gevoel van boosheid, dat mag er zijn en dat moet serieus genomen worden. En juist als er naar geluisterd wordt en als dat geuit kan worden, dan helpt dat ook om ook die gevoelens te verwerken en juist in de negatieve emoties zoals angst en verdriet en boosheid, dan help je elkaar als je elkaar daarin ook kan ontmoeten. Een andere valkuil is herkenning. Nou, dat gebeurt heel erg veel. Soms heb je wel eens een gesprek, dan in een bepaalde groep bijvoorbeeld, dan hoor ik naar hoe mensen met elkaar praten en de een zegt van ja, ik had dit en dat gebeurde en de ander, oh ja, dat had ik zo en dat had ik ook op die manier en het gebeurde. En ja, en ik had dit en dat en dan begint de ander weer over zichzelf. Het gaat de hele tijd als een soort pingpong heen en weer. Maar ze worden niet echt naar elkaar geluisterd. Omdat voortdurend herkenning maakt dat elke keer de een en de ander over zichzelf zit te praten. Dus je herkent dingen. Maar de kunst is als een ander wat met jou wil delen, om niet over je eigen dingen te gaan praten. Het gaat even niet om jou. Jij zit op dat moment naar de ander te luisteren en om niet je herkenningspunten ook te gaan uiten, maar om gewoon te proberen je in de ander te verplaatsen. En een laatste valkuil die ik wil noemen is dat je gaat verdedigen of dat als een ander iets uit, vooral in een conflict situatie, de ander zegt iets en probeert dat op een ik-boodschap te geven. Er is een groot verschil tussen een ik-boodschap of een jij-boodschap. Maar als de ander gewoon een ik-boodschap geeft en zegt, ik vond dit moeilijk, dit deed mij verdriet. Hier, op dat moment voelde ik mij alleen. Ik had het idee dat je mij niet begreep. Ik vond dat je mij niet respecteerde. Ik ervoer dat je mij niet respecteerde door dat te doen. Maar dat is dus een ik-boodschap. Maar als de ander dan zich daar gelijk door aangevallen voelt en zich gaat verdedigen, ja, maar, weet je, dan luister je ook niet echt. Dat is echt wel een hele duidelijke valkuil ook. Dat we, als een ander wat vertelt, dat we ons niet zomaar weer gaan verdedigen onszelf. Dan gaat het weer over onszelf en je bent er op dat moment voor de ander om naar de ander te luisteren. Dus wat helpt wel om goed te luisteren? Goede vragen stellen. Aansluiten bij wat de ander zegt. Ik heb zelf bij EO Nazorg meegewerkt toen ik nog maar net predikant was. Heb ik jarenlang meegewerkt bij EO Nazorg. Toen zaten we met honderden mensen in het gebouw in Hilversum. Dat was God verandert mensen, geloof ik. Met Fijke ter Velde. We zaten echt met heel veel mensen in dat gebouw. En de uitzending was om 11 uur 's avonds afgelopen. Zaten we tot 3 uur 's nachts aan één stuk door met mensen te praten. Er werd zoveel op gereageerd. We hebben toen echt ook trainingen gekregen om met mensen te praten. En dat ging heel veel over luisteren. En wat ik heel erg heb onthouden van die trainingen is, goed luisteren vereist dat je aansluit. Dus je sluit aan bij wat een ander zegt. En dan zeg je bijvoorbeeld, begrijp ik je goed als je dit met mij hebt gedeeld zojuist? Begrijp ik je goed? Bedoel je? En dan vat je samen wat de ander heeft gezegd. En je stelt vragen, je vraagt door. Wat betekent dit voor jou? Kan je er iets meer over zeggen? Hoe voelde je je daarbij? Welk gevoel gaf dat jou? Dat soort vragen maakt dat de ander veel meer ruimte krijgt om zichzelf met jou te delen. Dat is wat ik wilde delen over communicatie. Samenvattend, voor goede communicatie moet je de tijd nemen. Dus ga ervoor zitten. Dat komt je niet aanwaaien. Neem de tijd. Het is ook goed. In de marriage course, die ook veel gegeven wordt in Christelijk Nederland, die hebben mijn vrouw en ik ook een keer gevolgd. Vonden we gewoon leuk om dat ook weer een keer te doen. Heeft ons ook echt geholpen. Maar er wordt ook geleerd van, Zorg ervoor dat je één keer in de week gewoon een afspraak met elkaar hebt als man en vrouw. Eén keer in de week dat je gewoon zegt, oké, dat dagdeel, die avond of die ochtend, gaan we gewoon even wat met z'n tweeën doen. Dan gaan we zitten, we gaan ergens een kopje koffie drinken of we gaan wandelen in het bos. Of we blijven gewoon thuis, maar we gaan samen zitten. Dat is tijd voor ons tweeën. Dan gaan we niet de telefoon opnemen, niet op appjes reageren. Maar dat is een date, een afspraak die we met z'n tweeën hebben. En dat je de tijd hebt om echt naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten. Dus je moet daar gewoon werk van maken. Je moet dat gewoon doen. En dat is wat ik vanavond ook als tip zou willen meegeven. Als je van elkaar houdt, maak je tijd vrij voor echte communicatie. Communicatie van hart tot hart. Want die communicatie is de hartslag voor iedere relatie. Goed, dat over communicatie. Maar wat ik al zei, ik denk dat communicatie ook belangrijk is voor de seksuele relatie. Dus we gaan nu over naar het tweede onderwerp van vanavond, namelijk seksualiteit. Het huwelijk is een totale overgave en een totaal delen van de hele persoon met elkaar, zolang beide in leven zijn. We hebben de eerste avond nagedacht over, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw gaan aanhangen en zij zullen één vlees worden. We hebben toen nagedacht over twee soorten eenheid, levenseenheid en lichamelijke eenheid. En de levenseenheid, waarbij die levenseenheid hoort dus ook het communiceren met elkaar. Dat hoort ook bij die levenseenheid. En als het goed gaat in de levenseenheid, als het goed gaat in het samenleven met elkaar, dat je inderdaad ook met elkaar communiceert, echt met elkaar communiceert. En dat je op al die gebieden die ik toen ook heb genoemd, dat je daar eenheid opbouwt. Twee levens versmelten met elkaar. Je gaat zoveel dingen samen doen en je draagt samen verantwoordelijkheid en je hebt samen verlangens voor de toekomst en je hebt samen vrienden en familie en je hebt samen je bezittingen en je bouwt samen geschiedenis op en je brengt samen tijd door met elkaar en ga zo maar door die levenseenheid en gewoon een beetje lief zijn voor elkaar in de praktijk van alle dag als je thuis komt, gewoon het alledaagse leven met elkaar en het zit hem dan vaak in kleine dingen dat is waardoor je ook lichamelijk tot elkaar kan komen. En ik heb dat toen ook gezegd tijdens die eerste avond, dat dan ook de seksuele gemeenschap de bevestiging is van die levenseenheid. Dat de seksuele gemeenschap de erkenning is van die levenseenheid. En je kan het nog anders zeggen dat het lichamelijk één worden ook de viering is. Dat vind ik zo'n mooi woord. In de seksuele gemeenschap wordt de levenseenheid gevierd. En het is ook betekenisvol dat je je lichaam met elkaar deelt, omdat je je leven met elkaar deelt. En dat is wat echte intimiteit is. En als het goed is, hebben die twee vormen van eenheid een elkaar versterkende wisselwerking op elkaar. Dus wat ik al zei, de levenseenheid maakt de lichamelijke eenheid mogelijk. En de lichamelijke eenheid maakt ook dat je weer zo verliefd wordt op elkaar en dat je zo verbonden raakt aan elkaar. En dat je zo dat één worden ook beleeft door met elkaar seksuele gemeenschap te hebben. Dat het ook weer een geweldige stimulans is om in de praktijk van het leven met elkaar om te gaan. En het is dus helemaal niet goed als er wel sprake is van lichamelijke eenheid, maar geen levenseenheid is. Dat geeft een verscheurdheid die God niet wil. Daar worden mensen niet gelukkig van. Als er wel sprake is van seks hebben met elkaar, maar dat staat helemaal niet symbool, dat is helemaal niet de viering van dat je echt je leven met elkaar deelt in een exclusieve relatie. Dan, daar word je echt niet beter van, daar word je alleen maar diep ongelukkig van. En dat wil God niet. Maar goed, onze hele maatschappij die proclameert en die propageert seksuele vrijheid. Maar het is een leugen. Seksuele vrijheid is geen vrijheid. Seksuele vrijheid maakt niet gelukkig, maar het stort mensen in het ongeluk. En het is juist als we kiezen voor de exclusiviteit van het huwelijk, dat mensen zoals God het heeft bedoeld kunnen gaan ervaren. Dat is gewoon wat we met overtuiging en met zekerheid mogen prediken. God heeft het bedoeld als een exclusieve relatie voor man en vrouw die dat verbond met elkaar hebben gesloten en waarin huwelijkstrouw ook gewoon hoog in het vaandel staat En dat je je blijft toewijden aan elkaar. Je hebt voor elkaar gekozen en je blijft voor elkaar kiezen. En dat dan ook echte intimiteit kan groeien. En dat is het mooiste wat er is. Dat is echt het mooiste wat er is. Dat is gewoon echte liefde. En dat is waar ieder mens ten diepste ook naar verlangt. Dat is hoe God het heeft bedoeld. Nou, mannen en vrouwen zijn heel verschillend wat betreft seksualiteit. We hebben de vorige keer al nagedacht over de verschillende verantwoordelijkheid van man en vrouw. En toen heb ik ook gezegd, er wordt heel veel gepraat over gelijkheid. Maar de man en vrouw zijn niet gelijk. Man en vrouw zijn ook niet gelijk als het gaat om de beleving van seksualiteit. Een man bijvoorbeeld, misschien is het een beetje clichématig, maar toch denk ik dat we deze dingen kunnen zeggen. Misschien is het wat gechargeerd, misschien een beetje te zwart-wit. Maar een man is meer gericht op de geslachtsdaad. Een man is gericht op de gemeenschap willen hebben. En een vrouw vindt de relatie en het persoonlijke contact vaak belangrijker. Mannen worden geprikkeld door wat zij zien. Een man kan helemaal in één keer sterk opgewonden raken door een beeld wat hij ziet of een vrouw die hij ziet. Mannen worden gewoon geprikkeld door wat ze zien. Vrouwen worden veel minder geprikkeld door wat ze zien, maar door aandacht en aanraking. Een man kan snel seksueel opgewonden raken, terwijl een vrouw vaak een langere aanloop nodig heeft. Een man kan zin hebben in seks, terwijl de vrouw dat nog helemaal niet heeft. En daarom denk ik dat meestal de man ook het initiatief neemt en dat daar ook sterker in is. Een man heeft eigenlijk, denk ik, lichamelijk een sterkere seksdrive dan een vrouw. Alhoewel een vrouw, denk ik, nog intenser seksualiteit kan beleven dan een man. Dus het gaat niet om dat een vrouw dat minder beleeft, maar het gaat wel om dat hoe het ontstaat. En bij een vrouw is dat veel minder snel. En veel minder snel, ik bedoel ook veel minder zomaar. Bij een man kan, die man kan zomaar sterk geprikkeld zijn, maar bij een vrouw heeft een veel langere aanloop nodig. Nou, dat soort dingen. Man en vrouw zijn erg verschillend, maar waarom is dat zo? Daar kunnen we over nadenken. Het geeft ook een kans voor beide om te leren denken aan de ander en onzelfzuchtig te zijn. Een man moet leren om zichzelf te beheersen. Niet alleen zichzelf te behagen, maar liefdevol zijn vrouw vreugde te brengen door het lichamelijke contact. Een vrouw moet leren om zich te geven aan haar man en ook bedacht te zijn op de dingen die hij fijn vindt. Dus man en vrouw zijn verschillend op dit gebied, maar juist die verschillen geven, dat wat ik wil zeggen, bieden een kans om te leren denken aan de ander en niet alleen aan jezelf. De vrouw is anders, maar ik heb in mijn boekje over seksualiteit ook een hoofdstukje geschreven over over echt goede seks. Dat is een hele gewaagde titel. Dat is een van de hoofdstukjes van mijn boekje. Echt goede seks. Maar daarin zeg ik ook van, eigenlijk op seksueel gebied geldt ook wat Jezus heeft gezegd. Dat wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Een man die gewoon maar zijn eigen ding doet. En eigenlijk alleen maar denkt aan zijn eigen bevrediging en zijn eigen gevoelens en zijn eigen snelheid aanhoudt. En gewoon maar gaat voor wat hij wil. Hij wil die geslachtsgemeenschap. Maar hij denkt helemaal niet aan zijn vrouw. Bij haar werkt het heel anders. Ja, dat gaat niet goed natuurlijk. Dan behoud je je leven en dan zul je het verliezen. Maar als je je leven verliest, als je sterft aan je eigen belang en als je leert denken aan de ander. Ik denk dat wij als mannen in het huwelijk geroepen zijn om te dienen. Om te geven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Om gericht te zijn op je vrouw. Op wat voor haar fijn is. En om je aan haar aan te passen. En op die manier gewoon er voor haar te zijn. Ja, dan verlies je jezelf om jezelf te vinden. Dat is gewoon de paradox. Echt goede seks komt voort uit zelfverloochening. En nogmaals, het leren denken aan een ander. En dat is dus ook een kans om te groeien in karakter. Een kans om te groeien in karakter. Dus dat je beide ook denkt aan het belang van de ander en je geeft aan de ander. Het kan zijn dat de tederheid verdwenen is. De meeste relaties zijn begonnen met verliefdheid en groot enthousiasme over de ander, maar in de loop van de tijd dringt de werkelijkheid van hoe de ander is zich op. de werkelijkheid van het echte leven. Ik denk dat, ik heb dat al eerder gezegd, iedere relatie gaat door de fase van romance, ontgoocheling en echte liefde. Ontgoocheling is normaal. Want je hebt eerst een bepaalde bril op. Je kijkt door een roze bril naar je liefje, op wie je verliefd bent geraakt. Je zit op een roze wolk in het begin. Maar op een gegeven moment dan val je van je roze wolk af. En dan kom je weer met beide benen op de grond te staan. Je leert op een gegeven moment de ander echt kennen zoals de ander is. Ook met zijn of haar nukken. Ook met de minder goede dingen in de familie van je vrouw of je man. In iedere familie zijn minder goede dingen. Je gaat je ergeren misschien aan je schoonvader of aan je schoonmoeder. Weet je wel, dat gebeurt gewoon. En je denkt, oh ja, die cultuur van waar jij vandaan komt, dat is toch echt anders dan de cultuur waar ik vandaan kom. En wij gingen er anders mee om dan dat jij ermee omgaat. En iedereen valt van zijn roze wolk. Maar je kunt ook komen tot echte liefde. En daar zal ik straks op het eind ook nog iets over zeggen. Een heel mooi voorbeeld van Tim Keller. Maar je komt dus via romance, ontgoocheling tot echte liefde. En dan geloof ik dat romantiek ook blijvend kan zijn. Niet dat je hele leven hoot op de boter verliefd bent. Niet dat je gewoon altijd maar vlinders in je buik hebt. Dat is natuurlijk totaal niet realistisch. Maar ik geloof wel dat je weer diepe emoties voor elkaar kunt krijgen. Dat de gevoelens en ook de verliefdheidsgevoelens echt wel helemaal terug kunnen komen weer. Ik heb laatst ergens anders ook gezegd van, ik ken een broeder uit onze gemeente in Emmeloord. Die zei op een gegeven moment, mijn vrouw is echt een verschrikkelijke kokkin, zei hij. Maar, zei hij, ik word elk jaar weer helemaal verliefd op haar. Dus je hoeft ook niet perfect te zijn. De ander hoeft niet perfect te zijn om toch gewoon door te blijven kiezen voor elkaar en je te blijven toewijden aan elkaar, ook weer echt verliefd op elkaar te worden. Seksualiteit is voor 85% een kwestie van emotie en voor 15% een kwestie van techniek. Dat heb ik uit een boekje van de Evangelische Omroep over seksualiteit, waar iemand het volgende heeft geschreven. Oh nee, hij zei net even anders hier. Luister naar deze woorden van een seksuologe. Die heeft dit gezegd. Als ik seksualiteit moet ontleden in een technisch en een emotioneel gedeelte, dan zou ik 20% technisch betitelen. Dus met technisch bedoelt ze, ja, hoe knap je lichamelijk bent en hoe je het lichamelijk doet en hoe je seks hebt met elkaar. 20% technisch en 80% emotioneel. De boodschap die vanuit de maatschappij klinkt is dat seks altijd goed is. Het is een topervaring. Je hebt beide zin, je beleeft allebei een hoogtepunt en er zijn geen wanklanken. Maar dat is een illusie. Gelukkig is er maatschappelijk ook een tendens ten goede. Er wordt flink geprotesteerd tegen de verseksualisering van de samenleving. Dat protest is belangrijk, want seks is meer dan het bevredigen van je lust. Onder het intiem gedeelte van seksualiteit versta ik het samen beleven van seks. Er samen keihard aan werken, samen de realiteit onder ogen zien, ook als die niet zo rooskleurig is, samen geven en nemen. En dan dit vind ik een hele mooie zin. Geen enkele vrijpartij verloopt vlekkeloos, is perfect, maar het is juist de intimiteit, als je dat samen kunt verdragen. Dus het hoeft niet top te zijn, het is niet altijd goed. Het is niet altijd, zeker niet zoals in de film, zo is het gewoon niet. Het is niet zoals en ook niet zoals het in seksfilmpjes is. Of in een pornofilmpje. Dat is gespeeld, dat is geacteerd. Dat is toneelspel. Dat heeft niks met echte intimiteit te maken. Daar gaat het om de standjes en om de lichamen. En hoe knap de vrouwen zijn enzovoort. Maar dat is helemaal niet waar het om draait. Het is voor 80% emotioneel. En dat vrije met elkaar is niet zo geweldig. Maar je voelt je verbonden met elkaar. Je hebt die lichamelijke gemeenschap en je beleeft het samen en dat geeft verbondenheid met elkaar en het is een uiting van echte liefde. Nou, iemand heeft een keer of gevraagd aan een groep vrouwen als dus gevraagd van wat zijn nou dingen waar jij door gezegend wordt als je man dat voor je doet? En ik bedoel niet op seksueel gebied, maar ik bedoel in het echte leven. Want dat heeft alles met tederheid te maken. Ik wil dus even inzoomen op de vraag van als die verbondenheid minder is geworden. Als de intimiteit er niet meer is. Als het op seksueel gebied gewoon helemaal niet goed gaat. Als je uit elkaar bent gegroeid. Je ontmoet elkaar helemaal niet meer op dat vlak. Wat kan je als man doen? Wat hebben vrouwen aangegeven? Van, ik zou het fijn vinden als mijn man dat zou doen. Ik zou een paar dingen opnoemen. Hij is geïnteresseerd in hoe mijn dag is verlopen. Hij helpt mij in de huishouding zonder dat hij ervoor gevraagd wordt. Hij geeft mij tijd om te kunnen ontspannen. Hij is bezorgd om mijn seksuele bevrediging. Hij neemt wel eens een bloemetje mee of een cadeautje. Of hij schrijft een liefdesbrief aan mij. Soms zorgt hij voor het avondeten. Hij toont zijn liefde door mij aan te raken of door mij te pesten. Hij besteedt tijd aan mij. Hij zorgt voor tijden van samen zijn, waarin we niet gestoord worden. Hij ruimt dingen op zonder dat ik hem erom vraag. Hij communiceert met mij door zijn hart met mij te delen en naar mij te luisteren. Hij komt thuis op de afgesproken tijd. Hij maakt af waar hij aan het begonnen is. Hij geeft uitdrukking aan zijn liefde door woorden en daden. Hij is nog net zo geïnteresseerd in mij als toen wij verkering hadden. Hij is bezorgd om mijn geestelijke en mijn sociale behoeften. Hij begrijpt dat ik het nodig heb om er lichamelijk ook goed uit te kunnen zien. Hij stimuleert mij in mijn persoonlijke hobby's en ondernemingen. Hij geeft mij regelmatig een complimentje. Dit heeft alles met seksualiteit te maken. Het lijkt alsof het helemaal niet over seksualiteit gaat, maar als de tederheid weg is, dan kan het best zijn dat ten aanzien van wat een vrouw aangeeft, dit is wat ik nodig heb, dit is waar ik naar verlang, dat er op dat gebied zo weinig gebeurt. En dan gaat het ook niet goed in de slaapkamer. En daarom is het mooi als vrouwen dit soort dingen ook aangeven, als hun vrouw, als jouw vrouw, ook eerlijk is over dit soort dingen. Dus lichamelijke intimiteit is nauw verbonden met echte liefde en trouw. Met zachtheid en tederheid. Daar is intimiteit mee verbonden. Nou, er kunnen ook negatieve ervaringen uit het verleden zijn, waardoor het moeilijk is om een goede seksuele relatie met elkaar op te bouwen. Ik wil iets voorlezen uit mijn boekje over seksualiteit. Dat is best wel heftig, maar dat is ook een van de argumenten waarom het, een van de redenen waarom het zo belangrijk is om te zeggen, seks hoort alleen thuis in het huwelijk. Geen seks voor het huwelijk. Omdat als de vrouw of de man, of allebei, het geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, als je gewoon al met anderen in bed hebt gelegen, met één of meerdere, of zelfs met tientallen. Sommige mannen hebben met tientallen vrouwen in bed gelegen. En sommige vrouwen ook. Dat is natuurlijk niet goed voor het huwelijk. En dat blijkt uit de volgende anekdote. Een therapeut had een vrouw van 30 tegenover zich zitten. Deze vrouw was getrouwd, ze had kinderen en ze had een baan. Maar ze had één probleem. Ze haatte seks. Ze beleefde er geen plezier aan en ze vond het saai. Haar man vond het heel moeilijk dat ze geen zin had in seks. En dit leidde tot veel ruzies in hun huwelijk. En daarover wilde ze praten en daarvoor zocht ze hulp. De therapeute vroeg naar haar seksuele geschiedenis. Vanaf haar 16e levensjaar had ze seks gehad met in totaal 10 verschillende mannen. Eén daarvan was nu haar man. Maar volgens haar was dit gedrag uit haar jeugd verleden tijd. Ze ging nu weer naar de kerk. Ze had haar leven verbeterd. En ze zag niet hoe haar verleden nog invloed zou kunnen hebben op haar seksuele leven nu. En toen stelde de therapeute haar een vraag. En luister naar deze vraag. Zou je je kunnen voorstellen hoe het gevoeld zou hebben om zo gekoesterd te worden door een man, op zo'n manier dat je zo speciaal voor hem zou zijn, dat hij jouw onschuld en jouw reinheid zou willen beschermen? Kun je voelen wat het zou betekenen om op zo'n manier door een man gewaardeerd te worden? Als een man zo met je om zou zijn gegaan, dat hij zou zeggen tegen jou, ik ga niet met je naar bed zolang je niet mijn vrouw bent, want ik wil jouw onschuld en jouw reinheid wil ik beschermen. Ik heb je lief en daarom ga ik niet met je naar bed, zolang we niet elkaars man en vrouw zijn. De vrouw bleef enige tijd voor zich uitstaren. En toen rolden de tranen over haar wangen. Haar tranen getuigden van het gevoel van verlies dat ze voelde, nu ze begreep dat haar vroegere losbandigheid de oorzaak was van de afkeer van seks die ze nu beleefde. Want onbewust associeerde ze seks eerder met gebruikt worden en dan weer gedumpt worden, dan met werkelijke liefde en koestering. Ja, dat is eerlijk. Maar heel veel ouders zeggen tegen hun kinderen, ah joh, dat hoofd komt iedereen. Heel veel ouders in onze maatschappij zeggen zelfs tegen hun dochters, ah joh, je hebt een vriendje gehad, je bent naar bed geweest. Het is uit, ja, het doet pijn, maar alsof we dat kunnen bagatelliseren. Maar zo werkt het gewoon niet. Dus er kunnen ervaringen uit het verleden zijn die de seksuele relatie bemoeilijken. En dan is het belangrijk dat die dingen ook onder ogen worden gezien. En dat dingen uitgesproken worden en dat dingen beleden worden. En dan is er ook reiniging en vergeving en dan is er ook herstel. Ik heb veel over deze dingen gesproken. Ik heb echt tientallen keren over mijn boekje over geen seks voor het huwelijk heb ik gesproken. Ook voor in gemeenten en ook voor studentenverenigingen. Ik ben bijna bij alle Navigator studentenverenigingen in Nederland geweest, denk ik. En nog steeds kom ik daar wel. En dat vind ik gaaf om te mogen doen. En ook bij andere studentenverenigingen. Maar ik heb ook één keer gehad dat er een vrouw was in een gemeente. En toen was ik ook echt gevraagd om over dit onderwerp te spreken. En die vrouw die kwam naar mij toe en ze zei, Oscar, ik heb echt een wild verleden gehad. Op jonge leeftijd ben ik gewoon de bloemetjes gaan buiten zetten. Ik heb eigenlijk veel relaties gehad. Dat was helemaal niet goed, maar ze zegt, ik ben tot bekering gekomen en ik ben een nieuwe schepping geworden. En Jezus is in mijn leven gekomen en ik heb volkomen reiniging ontvangen, maar ook ervaren. En ze zegt, daarna ben ik getrouwd met mijn man en we zijn nu al meer dan 20 jaar getrouwd. En de dingen die jij zegt over echte intimiteit, die ervaar ik en die beleef ik, ondanks dat verleden. Dus wat er met die vrouw was, dat ze niet kon genieten van seks vanwege al die relaties die ze had gehad. Dat hoeft niet zo te blijven. Juist deze erkenning van het feit dat dat met elkaar te maken heeft. De erkenning van het feit dat mijn losbandigheid van vroeger, dat is de reden dat het niet goed gaat. En dat je dan vanuit die erkenning dat ook kan opruimen en beleiden en bij de Heer kan neerleggen. En hij neemt het weg en dan is er herstel mogelijk. Dat vond ik zo'n mooi getuigenis. Ze herkende wat ik zei over een echt goed huwelijk, ondanks haar losbandige verleden. En ik wil afsluiten met een prachtig voorbeeld van Tim Keller. Even kijken waar ik dat ook weer heb opgeschreven. Heb ik ook in mijn boekje geciteerd. Tim Keller heeft een prachtig boek geschreven over het huwelijk. Trouwens, ik weet niet of ik er eerder iets over heb gezegd, maar een paar weken geleden, dat is heel, heel bijzonder, maar ik heb vorig jaar mijn caravan verkocht, omdat ik heb een andere caravan gekocht vorig jaar. Ik zit heel vaak in een caravan, omdat mijn vrouw vindt het niet fijn als ik altijd thuis ben en het is ook goed als ik soms weg ben. Dus ik ga naar mijn caravan. Weet je wel. Ik zit in mijn caravan, zit ik te studeren en te lezen. Dan zit ik alleen. Die staat nu bij de NEM in Voorthuizen. Maar ik heb vorig jaar een andere gekocht en dat heb ik mijn vorige verkocht. En het is dus een stel dat heeft die caravan van mij gekocht. En die zijn van mijn leeftijd. En dat proces ging heel goed. Helemaal prima. En ze vonden dat ik het heel zorgvuldig deed. En over de prijs waren we het eens. En ik heb nog een beurt laten geven. En we hadden gewoon een mooi contact. Ze was een keer bij ons thuis geweest. En had ze ook verteld dat ze al 15 jaar geleden weduwe was geworden. Ook een eigenlijk heel mooi gesprek in één keer. En nou, vorig jaar zomer die caravan verkocht. En ergens begin van dit jaar krijg je een e-mail van haar. Oscar, wij gaan trouwen. En we zouden het fijn vinden als jij ons zou willen trouwen. Ze wilden graag dat ik de ambtenaar zou zijn bij de gemeente Ermelo. Nou, dat blijkt dus niet zomaar te kunnen. Dat moet een heel proces. Dat moet door de rechter bepaald worden. Dus ik dacht, nou ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind het best als jullie dat willen. Maar ze zijn dus totaal geen christen. Helemaal geen christen zijn ze. En toen kwam zij er dus achter. Nou, het is te kort dag om jou echt ambtenaar van de burgerlijke stand te maken. Maar dan zou dat wel fijn vinden als je zou willen spreken. Terwijl we dus alleen maar contact hadden gehad over die caravan. Dus een paar weken geleden zijn ze getrouwd. En wij waren er samen bij in het gemeentehuis hier in Ermelo. En ik heb gewoon een soort preekje van 10 minuten gehouden. Waarin ik heb gesproken over over verwondering en toewijding en onvoorwaardelijke liefde. En ze waren een en al oor. En iedereen die zat was een en al oor. En daarna hebben we zo'n hartelijk contact gehad met al die mensen die we nog nooit hadden ontmoet. En ze zeiden, ja, gewoon intuïtief dachten we. We willen hem vragen om te spreken. En het was zo mooi. En we hebben hem toen het boek gegeven van Tim Keller. Over het huwelijk. Dus ik ben benieuwd of we daar nog een keer met elkaar over zullen praten. Maar dat is een ontzettend goed boek. We zijn nu niet gaan be-evangeliseren. Ik ben ook niet tijdens die ceremonie hun het evangelie gaan uitleggen. Dat was niet de vraag die ze aan mij stelden. Ik heb gewoon over het huwelijk gepraat. Maar ik vond het zo'n mooie vraag. Wij werden allebei, mijn vrouw en ik, Loos, die belde mij. Kijk nou eens wat een mail. Dat is toch ontzettend mooi dat je daarvoor gevraagd wordt. Maar ik zeg het omdat dat boek van Tim Keller, dat is gewoon, dat hebben we hun nu gegeven. En dat is echt een prachtig mooi boek. En daar sluit ik mij af met een citaat. Wat hij heeft geschreven over na 35 jaar huwelijk. En dan zegt hij dit. Het gaat dus over intimiteit. Het gaat over hartstocht in het huwelijk. Na 35 jaar. Citaat. Het liefdesleven waarover ik het heb, is niet verstoken van hartstocht. Maar het is een ander soort hartstocht dan in die eerste jaren vol naïviteit. Toen Cathy mijn hand voor het eerst vasthield, was dat bijna een elektrische schok. 35 jaar later voel je niet dezelfde trilling als die eerste keer dat je de hand van je vrouw vasthield. Maar als ik terugkijk naar die sensatie van het begin, dan besef ik dat die niet zoveel te maken had met mijn grote liefde voor haar, maar meer met mijn gevleide gevoel, omdat zij voor mij gekozen had. In het begin stijgt het je naar je hoofd. En daar zit echt wel wat liefde bij, maar ook een hele hoop andere dingen. Het is niets in vergelijking met nu, als ik Cathy's hand vasthoud. Na alles wat we hebben meegemaakt. We kennen elkaar nu door en door. We hebben talloze dingen samen doorgemaakt. We hebben elkaar vergeving gevraagd. Vergeving geschonken. We hebben ons keer op keer met elkaar verzoend. De hartstocht die we nu met elkaar delen is iets heel anders dan de opwinding die we toen voelden. Zoals een luidruchtige, maar ondiepe beek iets heel anders is dan een veel stillere, maar veel diepere rivier. Door de hartstocht kun je een belofte van trouw uitspreken, maar vervolgens zorgt die belofte van trouw ervoor dat je hartstocht door de jaren heen rijker en dieper wordt. Dus nog romantischer dan pasgetrouwde is al heel lang getrouwde. Nog romantischer. En de hartstocht wordt een diepe, stille rivier in plaats van een wild beekje. Prijs de Heer. Oké, ik wil graag met jullie bidden als afsluiting. Is dat goed even? Lieve Vader, we willen u danken dat we over deze kwetsbare dingen mochten nadenken. Dank u dat u ons heeft geholpen daarbij. En ik bid u ook voor iedereen die hier aanwezig is. Iedereen die dit misschien op een later tijdstip beluistert. Heere God, we danken u dat u ons de kunst van het leven leert verstaan. Dank u dat u in ons leven bent gekomen, dat u dat de nacht voorbij is gegaan, dat de dag is aangebroken. Dat hebben we ook gezongen met elkaar vanavond. Dat u het licht heeft laten schijnen in ons hart en in ons denken. En dat we nu de waarheid gaan zien. Ook ten aanzien van man en vrouw en het huwelijk en communicatie en seksualiteit. En dat bidden we om. Dat u ons steeds meer bewust zult maken van de waarheid en de waarheid die ons vrijmaakt. Zegen ons hoofd voor hoofd, degene onder ons die getrouwd zijn of misschien gaan trouwen. Degene onder ons die getrouwd zijn geweest of misschien nooit getrouwd zijn geweest. Zegen ons hoofd voor hoofd, heren, in het opbouwen van relaties met anderen. Zegen ons in het huwelijk met echte intimiteit, met echte verbondenheid. Met trouw, met verbondstrouw, met karakter. Met onzelfzuchtigheid, met de bereidheid te lijden voor elkaar, te lijden aan elkaar. De bereidheid om elkaar te vergeven en ons met elkaar te verzoenen. Zegen ons met uzelf, Heer Jezus, want het gaat allemaal over u. U bent dit alles, u bent deze onzelfzuchtige liefde. U heeft dat ons getoond. We bidden u dat onze huwelijken en onze gezinnen en onze families en onze gemeenten vervuld mogen zijn met de liefde van Jezus. Dat bidden we tot eer van uw naam. Halleluja. Amen. Amen. Dank u wel.
Ik ga er niks aan toevoegen. Oscar, dankjewel voor openheid, eerlijkheid om een heel teer onderwerp ook met ons te bespreken. En ik hoop dat jullie er allemaal door gezegend worden. Misschien zelfs al bij al 70, 75, kan me niet schelen. Die diepte, dat vind ik mooi. Dat laatste, dat kleine stukje wat die bergrivier, dat gaat, dan denk je dat er is een bergrivier waar het lekker naar beneden stort, maar die diepe rivier die heel voorzichtig verder kabbelt, is ook mooi. Hey, dankjewel voor deze vier avonden en ik hoop dat jullie dit doorgeven. Het staat op de site, straks als Nelle het doorgegeven heeft, dan komt het op de site van Maranatha Samenkomsten. Stuur het door naar iedereen die het beluisteren wil, die denkt, nou laat hij dat eens behoren. Beluisteren, niet om iemand te kapittelen of zoiets, maar om een huwelijk te ondersteunen. Ik vond dit vier fijne avonden. Oscar, dankjewel. Ik had er ooit in het verleden al eens iets van geproefd, vandaar dat we je hiervoor gevraagd hebben. En ik hoop dat jullie dat met me meevoelen. Hey, we gaan een mooi lied als afsluiting zingen. Ik ga een paar dingen zeggen over een collectemandje daar en stoelen die even gauw op een hoop gegooid worden. Nou ja, bij elkaar stapelen. Dan zouden jullie ons heel blij mee maken. Vol verwachting blijf ik uitzien. Dat is een Maranatha-lied bij uitstek. En daar wil ik mee afsluiten. En dan nodig ik jullie uit. Over 5 weken is dat, geloof ik, de exacte datum 24 mei. Dan hoop ik dat jullie allemaal weer komen. Dan hebben we nog 3 avonden te goed met Jacques Brunt. Hey, we gaan het lied zingen. 769. Vol verwachting blijf ik uitzien.